Dit is de thuiswedstrijd. Een uur mensen op een praatstoel onder het motto: enige diepgang is nooit weg. Te gast zijn bewoners van de Bollenstreek en mensen die zich met de streek verbonden voelen. Zij kiezen de muziek, wij de richting van het gesprek.
Het is zondagavond en weer tijd voor de thuiswedstrijd. En de thuiswedstrijd wordt dit keer opgenomen op de werf van Van Lent. En ik ben zo dadelijk in gesprek met Dick van Lent. Welkom, luisteraars. En ik hoop dat het een interessante wedstrijd wordt. Want ja, Van Lent is wel een begrip in de Bollenstreek. Mijn eerste vraag, Dick. Wie is Dick van Lent?
Ja, Dick van Lent. Geboren en getogen hier op deze werf. Ik was 5 toen mijn moeder mij vroeg om mee te helpen om thee te serveren. Dat was nog op zaterdagmorgen. Toen werd er op zaterdagmorgen nog gewoon gewerkt. En ja, je was eigenlijk altijd betrokken bij de werf. Bij de mensen die daar werkzaam waren. En ja, we woonden daardoor ook aan het water. Dus het was altijd een hele leuke plek met vriendjes om te zwemmen, te roeien, latere leeftijd te zeilen, vlotten te bouwen. Dus een betere omgeving kon je niet hebben. We hadden natuurlijk ook allerlei materialen ter beschikking vanuit die werf. Sommige mensen wilden je ook graag nog ergens bij helpen. Dus ja, gewoon een hele leuke omgeving om grootgebracht te worden.
Maar hier is Kaag Eiland, Dick, is het?
Ja, hier is Kaag Eiland.
Daar ben je dus geboren en getogen en daar heb je ook, daar komen we straks natuurlijk op terug, heel wat meegemaakt ook en de groei van het bedrijf. Dus dat is mooi. Maar wat voor soort kind was jij als je roeien, zeilen, zwemmen, wat zei je allemaal?
Nou, ik was wel een actief kind en wij werden ook allemaal aan het werk gezet. We hadden 6 kinderen thuis. We hadden een benzinestation op loopafstand van ons huis. En of we nou aan het eten waren, dat was helemaal niet belangrijk. Er kwam een bootje aanvaren die kwam tanken. Dan renden wij met 3 broers om zo snel mogelijk die klanten te bedienen. En om je hand op te kunnen houden voor het dubbeltje fooi.
Ah, voor het fooitje.
Voor het fooitje, ja.
Waren dat boten die kwamen tanken? Was dat ook auto's? Of was dat...
Nee, het waren alleen maar boten.
Je hebt niet zoveel auto's hier op het eiland.
Het was aan de waterkant, dus er kon geen auto komen.
Nee, oké. Dus het was echt het tanken van bootjes.
Ja. Dus mijn vader heeft ons goed leren werken. We moesten ook de werf aanharken, vooral ook op zaterdag. En toen we wat ouder werden, 13, 14 gingen we boten schoonmaken, maar ook boten varen. 15, 16 werd ik door mijn vader meegestuurd met een klant. Die zegt van, nou, jij kan deze boot goed schipperen. Het is een Engelse familie, daar ga je een week mee Nederland, IJsselmeer en Friesland. En zo ben ik eigenlijk in dat bedrijf gegroeid. Want op zo'n nieuw schip is natuurlijk ook altijd wat mis. Je komt terug met een lijstje van dingen die anders moeten. Of
verbeteringen.
Verbeteringen. En dan was ik in gesprek met de chefs, met de afdelingshoofden, om het klachtenlijstje te bespreken. En zo rolde je eigenlijk heel snel in het bedrijf.
Maar je maakt grote stappen, want je was natuurlijk eerst als kleine jongen lekker aan het zwemmen en de benzinetank doen, de benzinepomp. Maar je moest natuurlijk ook nog een keer naar school. Hoe was dat hier op Kaag Eiland? Hoe ging dat?
Nou, op Kaag Eiland was geen school, maar direct over het pontje in de buitenkaag had je wel een school. Dus dat was de lagere school. Dus daar gingen wij naar school en dan was het pont nog handbediend.
Oh ja.
Dus dan was altijd een beetje ook een gevecht wie er mee mocht helpen om met zo'n groot blok aan die draad te mogen trekken.
Oh ja,
om het pont naar de andere kant te trekken. Dat is natuurlijk ook altijd leuk.
De zomer en winter ging je met het pontje naar de school. En daar heb je de basisschool, heet het tegenwoordig, maar toen heette het lagere school.
Ja.
Maar ja, daarna moest je natuurlijk toch nog wel iets meer gaan doen.
Ja, dus toen ik de lagere school gedaan had, toen werd er daar gezegd van, nou, je moet gewoon naar de LTS. Want dat paste bij het beroep van je vader. Mijn vader was ook timmerman en je gaat toch in die scheepswerf werken. Dus ze wilden me eigenlijk naar de LTS hebben. Maar ik ben uiteindelijk toch naar de HBS gegaan in Lisse, het Fioretti College.
Oh ja, dat is er nog
een. Daar heb ik natuurlijk wel, Frans, Duits en Engels geleerd. leuk om te zien dat je daar je verder kan ontwikkelen. Dus achteraf kan ik terugkijken, ben ik heel blij dat ik niet het LTS-advies heb overgenomen. Nee. Voor zover ik daar als kind wat in had te vertellen. Maar en vervolgens was je klaar met de middelbare school. En toen zei mijn vader, nou kan je aan de gang gaan op de werf. Toen zei ik van, ja, maar ik ben geïnteresseerd in de menswetenschappen. Oh. Dus ik wil sociale academie gaan doen. Nou, dat heb ik een paar jaar gedaan.
Hoe werd dat ontvangen dan? Want
dat is natuurlijk... Ja, dat werd niet direct ontvangen als erg bruikbaar.
Nee, goed idee, dat gaan we doen.
Maar ik denk juist dat vakken als sociologie, psychologie, antropologie mij heel veel verder geholpen hebben. En ja, ik zeg, mijn kracht is ook altijd om te laten zien hoe je teams vormt, hoe je mensen ontvangt. Ja. En als je weet dat hier mensen uit alle werelddelen van de wereld komen, dan is dat gewoon heel goed om te zien dat je daar ook wat over geleerd hebt.
Oh, ik denk dat psychologie ook een heel belangrijk element is in verkoop en in presentatie natuurlijk. Hè,
toch? Ja, en dan heb ik me eigenlijk ook verder ontwikkeld met hospitality. En ja, en als ik het mezelf vraag, dat is echt de doorslaggevende factor geweest in mijn succes om mensen te binden. Zorg dat het hier leuk is. En dat geldt voor de mannen en vrouwen van de vloer, tot en met de klant aan toe. En iedereen daartussen. Hè? Dus de bankier, de toeleverancier, de co-makers. En voor iedereen moet je toegankelijk zijn. Je moet zorgen dat je het leuk maakt. En vandaar dat hospitality is een heel brede spreuk, zeg maar. Die eigenlijk bij alles heel belangrijk is. Ik zeg altijd, bel maar naar een bedrijf en je krijgt een telefoniste die niet vriendelijk is. Vervolgens wil je afspreken met iemand in dat bedrijf. En dan kom je bij de receptioniste die ook niet heel erg toegankelijk is en vrolijk is. Nee. Nou, dan moet je zaken gaan doen met die man. En dan staat die man eigenlijk al op 3-0 achter.
Ja, dat klopt. Ja.
En dat zijn maar de eenvoudige dingen. En ik kan wel 100 eenvoudige dingetjes noemen. En de optelsom daarvan is zo belangrijk om mensen die vaak verreisd zijn, mensen die vermoeid zijn, mensen die hier dan komen en een week in een vreemde zitten, om die het naar de zin te maken, om die zich thuis te laten voelen. En daar moeten dan alle andere mensen in het bedrijf die contact hebben met deze mensen, moeten dat ook zo beleven, moeten dat ook zo voelen en moeten onderdeel zijn van deze visie.
Nou, ik deel het wel met je, hoor, want tegenwoordig toch bel je naar bedrijven die hebben geen eens een telefoniste meer, een kleine sprekende computer.
Ja, klopt.
Daar heb ik ook al. Dat is een ander verhaal, maar ook niet zoveel mee, om het maar zo te zeggen. Nee. Zeg maar, jij noemde, je komt uit een redelijk groot gezin. Maar was het alleen bij jou bepaald dat je het bedrijf in zou hobbelen? Of was dat een beetje, gewoon in het gezin van als je hier.
Ik was de vierde, de derde broer. Mijn oudste broer die ging eerst nog weg en waterbouw studeren. Dus die is eigenlijk heel technisch. Dat is broer Kees.
Ja.
Maar later kreeg hij een roeping om toch priester te worden.
Ja, die is dus priester geworden, inderdaad.
Filosofie en theologie gaan studeren. En de anderen hadden toch niet interesse. Dus vanuit die zes was ik eigenlijk de enige die het bedrijf inging.
Oké, want broer Kees die heeft een heel andere keuze gemaakt op een gegeven moment.
Je kan
zeggen, weg en waterbouw heeft de weg misschien voor anderen gewezen binnen het geloof, laat ik maar zeggen. En met water, wijwater misschien nog.
Ja, wijwater.
Dat is dan de connectie. Dat is dan, inderdaad. Maar jij bent de enige die dus uiteindelijk ook naar je studie, want je hebt gestudeerd in?
Ik heb in Den Haag de sociale academie gedaan.
Ja.
En daarna ben ik nog een jaar in het buitenland gaan werken, in Engeland, op een werf. Om technisch Engels goed onder de knie te krijgen. En ook een ander bedrijf in te zien voordat je zeg maar direct begint bij je eigen bedrijven.
Ja, want je ging werken in het bedrijf van je vader. Hoe is dat om onder leiding van je vader te werken? Dat is...
Nou, mijn vader en mijn oom waren aandeelhouders, beide voor 50%. Maar het bedrijf werd eigenlijk gerund door een Henk van Gerven. Dus die was mijn baas, die heeft mij ook ingewerkt. En zijn zoon was een jaar ouder, was mijn beste vriend. Die is hier ook begonnen. En ja, dat is wel een beetje een tragisch verhaal. Want toen deze man 62 was, toen kreeg hij kanker. En ja, na anderhalf jaar moest hij afscheid nemen. En zijn zoon, idem dito, die is op, ik denk, 33-jarige leeftijd ook overleden. En daardoor ben ik ook een beetje wel in het diepe gegooid eigenlijk.
Ja, ja.
Die miste ik toen natuurlijk wel heel erg. Ja. En dat zet je wel aan denken van welke strategie moet ik voortzetten? Hoe ga ik hier verder mee om met een bedrijf wat eigenlijk steeds groter werd?
Wat je zei, Dick, was dat je in het diepe werd gegooid. Nou weet ik dat hier de Kagerplas hele diepe plekken hebben. Maar ik denk dat je het meer figuurlijk bedoelde. Hoe ben jij, laat ik zo zeggen, je eerste stappen binnen het bedrijf? Toen je als kind was, heb je al geveegd en geharkt, hè? Dat vertelde je net. Maar toen je echt begon, wat ben je gaan doen?
Nou ja, ik was directieassistent, dus alles wat er zeg maar binnen het bureau van mijn baas binnenkwam, ja, dat ging allemaal over het runnen van het bedrijf, maar ook vooral ook verkoop. Dus dat was natuurlijk ook een belangrijke tak van het bedrijf om te zorgen dat je op tijd die klant binnenhaalt, om te zorgen dat je werk hebt.
Ja.
En, ja, dat is altijd wel weer een belangrijk gegeven. Wanneer heb je die volgende klant weer nodig, dat hij zijn handtekening zet en zijn eerste betaling doet.
Ja.
Want daarmee kunnen de architecten en de tekenaars en de engineers weer vooruit.
Aan de slag.
En vervolgens krijg je alle andere afdelingen van je bedrijf die daarmee weer vooruit kunnen.
Maar in die periode was er nog geen internet, denk ik. Dus hoe kwam je dan aan je klanten? Was dat dan via beurzen of via, hoe ging dat?
Ja, je kwam aan je klanten door makelaars, maar ook door kapiteins die hier al een ervaring hadden. Dus de wereld is betrekkelijk klein. Maar wij gingen ook altijd naar beurzen toe in Cannes, in Nice, in Amerika, Florida. Ook in we zijn in Japan geweest, Singapore geweest, China. Dus altijd zorgen dat je contacten hebt. En we hebben natuurlijk heel veel mensen op een klantenlijst staan. Dus als ik bijvoorbeeld naar New York ging, ja, je had het over voor de digitale wereld, dan had ik een koffertje bij me, een attaché-koffer, die woog soms wel 20 kilogram. Want daar had ik alle files bij me van mensen die in Amerika mogelijk bezocht konden worden door me. Dus als een klant mij belde voor een bezoek, ja, dan probeerde ik ook nog 2 of 3 andere klanten te bezoeken. En dan was mijn grote koffer was 10 of 12 kilogram, maar mijn attaché was 20 kilogram. Dat is heel veel gewicht. Ja. En nou zit het allemaal in dat kleine telefoontje of in je iPad.
Ja, inderdaad. Ja.
Dat is een stuk makkelijker geworden.
Maar laten we zo zeggen, we kennen hier in Nederland natuurlijk de HISWA. Maar dit zijn toch andere soort beurzen dan waar jij het dan over ook had?
Ja, de HISWA is, daar zijn we natuurlijk in de jaren 60, 70 ook geweest. Maar de grotere bootshows was toch wel altijd Monaco. Zeker van de laatste 30 jaren. En Fort Lauderdale in Florida.
Ja.
En daar kwam toch wel 80% van de wereld kwam daar wel naartoe. En dan heb je ook journalisten die daar komen. Je hebt makelaars die daar komen. Je hebt consultants die daar komen. Klanten die daar naartoe komen.
Ja, ja.
Dus dat is je wordt op zo'n dag van 's morgens vroeg tot 's avonds laat geleefd. Maar dat geeft je wel heel veel energie en tevredenheid over de contacten die je opgedaan hebt.
Nou, ik denk ook dat het heel leuk is om met het product bezig te zijn. Dat is natuurlijk wel iets waar je in groot geworden bent, waar je heel mee bekend bent en wat ook je passie is. En dat is ook leuk om dat uit te dragen, denk ik. Ik noem het heel even zo, je was een vertegenwoordiger van het bedrijf, hè? Dat doet zo. Maar heb je ook in het bedrijf op sommige momenten nodig was ook met je handen moeten werken? En dan praat ik over nadat je van school kwam en zo, hè? Dus niet...
Met mijn handen leren werken, dat heb ik geleerd op mijn jonge leeftijd hier. We hadden natuurlijk altijd wel een boot. Nou, die moest in de winter ook altijd geschuurd en gelakt worden.
Ja, ja.
Een oude Pampers hadden we en er was altijd nog wel een boot. Dus daar werden we ook wel toe gedwongen om dat goed te leren ook. Keurig in de lak. En nou, daar zien we dat het niet goed gedaan is. Een keer overschuren en weer lakken. Zo heb je dat gevoel van kwaliteit ook gekregen.
Maar dat waren de boten van klanten ook?
Nee, dat waren de meest boten van onszelf.
Oh, van jullie zelf, ja.
Voor klanten hebben we eigenlijk altijd meestal het schoonmaken gedaan. Het in bedrijf stellen. Uitleggen aan de klant hoe die boot werkt.
Ja.
Dat was dan de gedeeltelijk operationele functionaris waren we dan. Maar ook gewoon... schoonmakers en schippers van hun schip.
Ja, ik denk, en als je nou, als ik nou zeg van hier worden de boten gebouwd van kiel tot toplicht, is dat zo of is dat een beetje anders?
Nee, wij bouwen echt schepen helemaal naar wens van de eigenaar en we doen ook alles zelf in Nederland. Wij hebben eigenlijk heel weinig wat we uit het buitenland halen, behalve de dingen die wij zelf niet maken. Zeg maar, motoren komen uit Duitsland of uit Amerika. Mm-hmm. Pompen, compressoren, het is veelal Duitsland. Soms Japans. Elektronica is vaak Japans. Dus je haalt daar waar zeg maar goede fabrikaten voorhanden zijn. En dat kan ook Noorwegen zijn. Maar voor de rest, alles wat we echt maken, met handgemaakt, proberen we altijd in Nederland te houden.
Maar dat is ook de romp, zou ik maar zeggen.
Ja, ook de romp. Ja.
Dus je begint echt, wat ik al zei, met een kiel en platen en spanten en noem het maar op.
Ja,
klopt. Dat is eigenlijk een beetje het concept dan.
Ja.
En is dat, ik heb er niet veel verstand van, is dat aluminium, staal, polyester of is dat allemaal mogelijk?
Het is in principe allemaal mogelijk. Toen de boten kleiner waren, hebben we ze ook in polyester gebouwd. Maar doordat de maten eigenlijk groter werden, er was vraag naar grotere jachten. En toen kwam uiteindelijk ook staal en aluminium Wij waren als een van de eerste, direct na de Tweede Wereldoorlog, die in aluminium opbouwen fabriceerden. En wij maken zeg maar 9 van de 10 boten in staal, in rompen staal. De opbouw is aluminium en soms ook nog in composiet, daar waar het hoog is en daar waar de stabiliteit vraagt om bijzonder lichte topdek of een mast. Dus die wordt dan in composiet gebouwd.
Ja, je zegt nu een mast, maar het zijn, zover ik weet, vaak motorjachten, hè? Geen zeilboten.
Ja, nou ja, maar ook een motorjacht heeft een mast of een schoorsteen, zou je kunnen zeggen. Ja. Een schoorsteen met daarop een mast. En ja, die zitten op het hoogste punt. Dus elk kilogram die je daar kan sparen is goed voor de stabiliteit.
Ja, dat klopt, ja.
Ja.
Anders kan dat niet duikelen.
Dat gaat niet duikelen, ja.
Ga ik nog heel even terug naar jouw jongere jaren. Want jullie zijn hier natuurlijk enorm gegroeid. Hè? Je zei het al, de boten werden groter. Maar ik kan me een anekdote herinneren die je misschien ooit eens aan mij verteld hebt toen we gewoon een drankje aan het doen waren. Dat jullie huis, dat grensde aan de werkplaats, als ik me niet vergis.
Ja.
En er was iets met een dop in de muur of zo. Wat is dat voor verhaal?
Ja, 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 ja. Nou ja, om ook een idee te geven waar wij geboren zijn. We zijn met uiteindelijk in een klein, ja, wat is het, een daggelderswoning. Zijn wij grootgebracht. Hè. Wij sliepen met 3 broers op een zolderkamer. En in de winter had je gewoon de vorst op je deken staan. En mijn oudste zus die had dan een kamertje voor zichzelf. Maar het gebouw was opgedeeld in een stuk werkplaats, een monteurswerkplaats, waar een draaibank stond. En doordat de schepen groter werden, werden ook die asleidingen groter. Dus er werd een as afgedraaid, ja, die op een gegeven moment zo lang was dat die uiteindelijk boven het bed van mijn zuster afgedraaid moest worden voor een paar uur. Dus ze hebben een luikje gemaakt in de muur, zodat als dat moest gebeuren, dat het luikje opengemaakt kon worden. En dan overdag die as daar een paar uur draaien. En dan werd hij weer teruggetrokken. En dan,
luikje ervoor.
Dat luikje er weer voor, ja. Dus,
dat is wel bijzonder, ja. Ja, kan je nu niet meer voorstellen in de locatie waar je nu natuurlijk
te werken. Nee.
Dat zijn mooie dingen eigenlijk.
Ja.
Zijn heel eventjes, jij bent de enige die in het bedrijf is doorgaan. Nou, Kees is... heeft een andere richting gekozen. En dan heb je nog een broer Jan, als ik me niet vergis.
Ja, ja, ja.
Is die ook iets in die werf gaan doen?
Nee. Nou ja, die is in zijn jeugd heeft hij wel heel veel met mij ook boten gevaren, boten schoongemaakt.
Ja, ja.
Maar die zijn uiteindelijk wat anders gaan doen. Broer Kees, moet ik wel zeggen, die is nadat mijn ouders overleden waren, heb je natuurlijk een gedeelde aandeelhouderschap. Dus we waren certificaathouders. En mijn broer Kees was dan commissaris. Om zeg maar mij als bestuurder daar waar mogelijk te corrigeren.
Oh.
Of te ondersteunen.
Ja, want je zit wel in een familiebedrijf. Dat is toch redelijk bijzonder. Mm. Je ziet wel meer bedrijven natuurlijk waar mensen met elkaar binnen een familie samenwerken.
Ja.
Dat vraagt ook natuurlijk wel. We werden 's avonds aan tafel ook nog over het werk gesproken. Als jullie gewoon met elkaar waren. Was het bedrijf altijd wel aanwezig?
Ja, kijk, de woning die staat op de werf. En in de vroege jaren, als de mensen opeens over moesten werken, dat werd op de dag besloten. En dan kwamen ze zich bij mijn moeder melden. En mevrouw Van Lent, zou je voor ons wat boterhammen klaar kunnen maken? Want we moeten een paar uur langer doorwerken. Zo ging dat vroeger.
Jeetje, ja. Kan je ook niet meer voorstellen. Dat is wel leuk.
Dus in mijn beginjaren, toen ik hier een vaste baan had, waren er 80 mensen. Maar ik kende iedereen bij naam.
Ja.
Ik kende vaak ook de naam van de partner. En vaak van het eerste kindje ook nog.
Hoe is dat nu dan? Je zegt 80 mensen in die tijd. Hoeveel mensen heb je nu werken hier op dit moment?
Ja,
plus minus.
Ja, plus minus. Ik moet altijd even uitleggen. We zijn natuurlijk onderdeel van Vetship. Dat zijn 2 familiebedrijven. De Vries in Aalsmeer en Van Lent in de Kaag. Van Lent is 177 jaar dit jaar. De Vries bestaat 120 jaar. Mm-hmm. Maar de laatste 76 jaar opereren we gezamenlijk onder de naam Vetship. En we hebben gezamenlijk 10 bedrijven, dus die 4 werven die ik eerst al noemde. Ja. En dan 6 andere bedrijven, allemaal bestemd met met onderdelen en werkzaamheden voor het eindproduct. En gezamenlijk hebben we zo'n 2.500 man aan het werk.
Alsjeblieft.
Let's take it nice and easy. It's gonna be so easy for us to fall in love. Hey baby, what's your hurry? Relax, don't you worry. We're gonna fall in love. We're on the road to romance, that's safe to say. But let's make all the stops along the way. The problem now, of course, is to simply hold your horses. To rush would be a crime. God, nice and easy does it every time. Along the way, the problem now, of course, is to simply hold your horses. To rush would be a crime, 'cause nice and easy does it. Nice and easy does it. Nice and easy does it every time. Like the man says one more time. Nice and easy does it. Nice and easy.
Je bent weer thuis bij de thuiswedstrijd en we gaan weer verder, Dick. Klanten, die haal je over de hele wereld, hè? Dat zei je eigenlijk een beetje. Die komen ook van heinde en ver. Wat merken jullie in het bedrijf van alles wat er zo'n beetje nu in de wereld allemaal plaatsvindt? En al een tijdje, merk je dat in de bedrijven zijn er toch, hoe zeg je dat, vaste klanten die altijd wel blijven komen. Hoe is dat tegenwoordig?
Om even voorop te stellen, dat wij hebben ons altijd vreselijk zorgen gemaakt over als er een crisis in de wereld is.
Mm-hmm.
Want niemand heeft een boot nodig.
Nee.
Kijk, als je auto stuk is, dan kan je hem twee keer repareren, maar dan ga je hem toch vervangen. Je ijskast en je wasmachine, daar moet gewoon een nieuwe voor komen.
Ja.
Maar niemand heeft een boot nodig, per definitie. Dus we hebben altijd gezien dat in economische crisissen, of allerlei andere crisissen, dat kan zijn binnen het bedrijf, binnen de familie, altijd een reden om het iets niet te doen of om het uit te stellen.
Mm-hmm.
Maar ik heb daar wel een verandering in gezien, eigenlijk sinds COVID, dat je toch ziet met wat voor portemonnee je ook hebt, dat mensen hebben zich even gerealiseerd met die COVID-periode, toch even met één been in het graf gestaan. En we leven nu. Ik kan het doen en ik doe het ook nu. En of dat nu gaat over de aankoop van een caravan, of voor een andere sloep, of voor een zomerhuisje, maar ook voor onze klanten zag je van, ik doe het nu. En en ook met de narigheid in de wereld van zeg maar het laatste 2 jaar. Hè, dus de, dus de crisis met Rusland, de Oekraïne-oorlog, Gaza-geweld, Iran. Ja. Het doet wel wat met de mensen. Maar niemand legt zijn hoofd neer van in afwachtende houding.
Nee, het is ook een beetje mijn motto, hè, van stel niet uit tot morgen dat je vandaag kunt doen. Hè. Dat is een beetje wat je zegt eigenlijk.
Ja, ja, ja.
Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi, maar vaste klanten hebben het dan over. Maar als ik een auto koop, dan doe ik het echt 10 jaar mee. Hè. Maar hoe is boten, is daar ook een, hoe zeg je dat, een cyclus in? Dat mensen na 2 jaar zeggen van ik vind een nog grotere boot of een nog meer luxe of zo. Hoe is dat?
Nou, er is heel veel vraag naar altijd vernieuwing. En vernieuwing kan zijn in ontwerp, maar kan ook vernieuwing zijn op motorisch gebied, motorkamer, elektronica. Dus er zijn heel veel mensen die kicken om toch een beetje het laatste wat er uitgevonden is aan boord te hebben.
Ja.
En dat kan je natuurlijk grotendeels ook vervangen. Maar wij hebben heel vaak gezien dat men het bouwen van een schip gewoon leuk vindt. Mm-hmm. En ook daarom terugkomt. En mijn hele carrière heb ik ongeveer 40% herhaalde klanten gekregen.
Mm-hmm.
Dus 40% van de klanten die komt terug voor een tweede, een derde, een vierde. We hebben 1 klant binnen Fatship die 8 boten gebouwd heeft.
Zo.
En dat is natuurlijk wel heel goed voor onze reputatie. We zijn al een oud bedrijf met een goede reputatie. Financieel sterk. Dat is ook belangrijk voor de klant als die hier veel geld brengt. En wat natuurlijk ook belangrijk is, dat je een wonderful experience creëert. Mm-hmm. Waarvan de mensen zeggen van, joh, het is leuk om hier te bouwen. Ze vertellen dat aan hun kapitein, ze vertellen dat aan hun vriendjes. En daar moet je dan ook heel veel in investeren om te zorgen dat het een leuke beleving is.
Ja, want die beleving, die komen mensen vaak kijken tijdens de bouw van hun jacht. En dan?
Het beste compliment wat je krijgt bij het tekenen van het contract, als een man zegt van, nou, ik kom 2 keer per jaar kijken.
Okay.
Maar die gewoon elke 5-6 weken hier is. En we maken dat heel vaak achter elkaar mee, dat je 3-4 boten hebt waarvan ze elke maand of elke 5 weken toch op bezoek komen. En die zijn hier dan op maandag. Gaan misschien op woensdag of donderdag naar huis. De binnenhuisarchitect die blijft nog een dag langer. Of de kapitein komt de dag eerder. Dat betekent dat je eigenlijk de hele week buitenlanders bezig moet houden. Ook in de avonduren.
Okay.
En als je dan 4 klanten in à la dit systeem hebt, dan ben je gewoon de hele maand bezig met wining and dining. En,
veel uit eten. Sorry.
En veel uit eten. En dat moet je ook, moet je ook aankunnen.
Ja,
en daar moet je
je
team ook voor inrichten.
Ja. Zijn er nog speciale klanten waar je echt een vriendschappelijke band mee hebt opgebouwd? Omdat ze, je kunt toch een klik hebben met elkaar? Gebeurt dat?
Ja, dat gebeurt ook. Je hebt, dat is uiteraard maar beperkt, maar er zijn een aantal klanten geweest waar ik ook op een verjaardag kwam. Of op een huwelijk. Of vaar eens een week mee met mijn boot. Dat heb ik ook meerdere keren meegemaakt. Ja, dus dat is heel leuk dat je daardoor echt...
Dat is een beloning ook. Ja,
ja,
toch?
Ja,
ja.
Dat is een,
Maar goed, die mensen die dus een aantal keer een nieuwe boot kopen, is er in de occasion, is dat ook een speciale markt waar je nog iets mee doet? Of?
Nou, dat hebben wij eigenlijk nooit gedaan tot 2 jaar geleden. We hebben nu onze eigen makelaardij.
Mm-hmm.
En dat heeft ook te maken met het feit dat we natuurlijk zoveel schepen gebouwd hebben dat er ook meer werk in is. Maar het is ook aantrekkelijk om in ons hele verkoopproces, vaak zie je dat een tweedehands boot meer kost dan de nieuwbouw.
Oh ja?
En dat is natuurlijk ook interessant voor in verkoop, als je een klant kan vertellen van, joh, kijk, je kan er eentje zo kopen,
mm-hmm,
die waar je morgen mee kan varen.
Ja, okay,
maar die is wel 10-15% duurder. Dus dat geeft een goed gevoel voor als je hier je geld brengt om toch die nieuwbouw te doen.
Ja, maar dan moet je geduld hebben, want als je nou even gewoon gemiddeld, je begint bij de keylegging, noem het maar even zo, en totdat het vaart klaar is, over wat voor tijd praat je dan?
Ja, je praat gauw over 3,5 jaar en soms 4,5 jaar.
Ja, joh.
Afhankelijk van de grootte en de complexiteit.
Oké.
Okay. Ja.
Nou, dat is best een behoorlijke periode.
Dus je moet het wel leuk vinden en geduld hebben. En,
en
wij zorgen dat het een leuke ervaring is.
Om die klant ook af en toe hier te ontvangen. En
leuke dingen te doen en zien wat maken zijn. En,
Nee, wat is, je hoort natuurlijk van Lent is bekend, dus je hoort, het is ook wel leuk trouwens, ja. Van Lent is bekend. maar je hoort wel eens bijzondere verhalen. En nou, heb ik wel eens het verhaal gehoord dat een klant hier met jullie alles had besproken en alles was prima enzovoort. Maar toen kwam hij een keer een bezoek brengen met zijn dame. En dat is toen niet helemaal goed gegaan met een badkamer, geloof ik, of zoiets. Met het marmer wat ze niet mooi vonden. Want hoe zat dat zo?
Ja, dat gebeurt wel
eens
een keer.
Wat is daarvan waar, laat ik zo zeggen?
Het gebeurt wel eens een keer dat een man dan heel veel besluiten neemt.
Ja.
En dan komt de vrouw in een later stadium en die dan zegt van wie heeft dit uitgezocht?
Bedacht, ja.
Ja, en dan is er wel een binnenhuisarchitect bij betrokken geweest. Dus zo'n man die voelt zich dan ook versterkt in de keuzes. Ja. Maar ja, het is daarom ook altijd belangrijk dat je zorgt dat je vrouw onderdeel is van het team. En in de meeste gevallen is het ook zo, want dat compliment krijgen we heel vaak van jullie zijn echt gespecialiseerd in het bouwen voor een familieachtige klant.
Ja, Dick, er was een tijd van komen, heel vroeg. En er was ook een tijd van gaan, want we gaan een keer allemaal met pensioen. Maar dat ziet er voor jou even iets anders uit, geloof ik. Hè? Want echt helemaal afscheid genomen heb je niet, hè?
Nee. Ik ben al heel snel begonnen om zeg maar, de continuïteit van het bedrijf te kijken. Mijn kinderen gaven niet direct aan dat ze interesse hadden om mede door te zetten. Dus dan ben ik al heel snel gaan kijken naar een bedrijf die kon investeren. En daar ben ik in 2006 al in geslaagd. Mm-hmm. Maar het laatste wat ik wilde is afscheid nemen van het bedrijf. Dus ik ben daarna nog 12 jaar CEO geweest. Mm-hmm. Algemeen directeur in goed Nederlands.
Yeah.
En daarna ben ik nog 2 jaar commissaris geweest. En nu ben ik alweer een x-aantal jaren ambassadeur. Waarbij ik nog naar boatshows ga in het buitenland. Ik ga naar award ceremonies. En dan ben ik in Nederland betrokken bij een stuk of 10 netwerken. Waar onder andere Rotary.
Ja.
Om daar ook het gezicht van het bedrijf te laten zien. En ja, dat geeft ook wel daarmee weer een sterke binding.
En ook voldoening weer.
De omgeving, ja. En maar ook voor mezelf voldoening. Ja. Ja.
Maar buiten al dat botengebeuren, heb jij nog andere hobby's of tijd daarvoor? Of hoe is dat?
Nou, ik heb een jonge vrouw die met me meereist naar al die...
Maar noem jij dat een hobby? Mooie
oren.
Ja, ja. Nou, zo had ik er nog niet naar gekeken, maar...
Zo een goede vraag trouwens, ja.
Ja, hè?
Maar in ieder geval, wij zijn heel druk met elkaar, laat ik het zo zeggen.
Ja, leuk.
En voor de rest heb ik een bootje, dus ik vaar af en toe. Ja, ik heb vrienden met een boot, dus ik ga heel veel meevaren.
Ja.
Binnen dat hele Fatship gebeuren. We hebben een Fatship Heritage Club waar ik ook mijn gezicht laat zien.
Ja, 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 ja.
Er zijn af en toe mensen die een stukje consult willen van mij of waar dan ook mee, zeg maar.
Ja, het linkje naar de botenwerf en boot en schepen, dat is er eigenlijk bijna altijd wel een beetje, toch?
Ja, ja, ja.
Ja, het bloed kruipt enzovoort.
Het is mijn hele leven geweest. Ja, ja. Zoals ik al zei, ik ben hier geboren en getogen op die werf. Dus alles met het water en met de bouw van jachten, dat interesseert me.
Ja,
dus,
snap ik. Zeg ik maar, nou is het toch een beetje in deze tijd de mensen met de handjes, hè, noem het maar zo. Iedereen moet studeren, wil consultant worden of in de ICT of allerlei andere dingen. Maar echt de mensen met de handjes, hè, de schilders, de lassers, noem het maar op. Hoe is dat hier in het bedrijf?
Het is eigenlijk altijd wel een probleem geweest. Mijn hele carrière hoor ik dat. Hè. Er zijn niet voldoende vakmensen.
Mm-hmm.
En... Maar wij hebben het voordeel dat dit bedrijf heel lang bestaat. We hebben dus een rijke cultuur, een lange geschiedenis. En we maken een mooi product. En dat heeft toch een aantrekkingskracht. Ook bij ouders van jonge kinderen die een keuze moeten maken. En om dat te laten zien, kan ik je het volgende vertellen. In 2005 was het echt booming business in de hele scheepsbouwindustrie in Nederland. En alle bedrijven in Rotterdam, die hadden ik weet niet hoeveel mensen nodig om zeg maar voldoende personeel te krijgen, om heel veel daar gereed te krijgen,
mm-hmm,
in de productie. Daardoor, door die vraag in de omgeving van Rotterdam, kwamen ook heel veel jonge lui die zich hier aanmelden. Terwijl wij eigenlijk op dat moment helemaal niet heel veel mensen nodig hadden.
Okay.
Maar ja, ze vroegen om een gesprek. Mm-hmm. En wij wilden niet altijd nee zeggen. Dus het personeelsbeleid had het gewoon eigenlijk heel erg druk met die gesprekken.
En selecteren.
Dus die ouders zeiden vaak van... je kan wel een bedrijf in Rotterdam gaan... maar waarom ga je niet hier om de hoek kijken bij mm-hmm. Van Lent in de Kaag?
Ja.
Bij Fatship. Omdat ze die uitstraling van het product kenden. Wij zitten hier natuurlijk al inmiddels 177 jaar.
Ja, goed zichtbaar, ja.
Dus echt goed zichtbaar. We hebben een leuke relatie ook met het personeel. Er wordt van alles georganiseerd, dat weet men ook.
Mm-hmm, mm-hmm.
He, dus als jij als jongeling naar een bedrijfje kan gaan waar de 10 mensen werken... dan is bij wijze van spreken zijn er 9, bij wijze van spreken je vader. Qua leeftijdsverschil. Hier is altijd jonge mensen. Ja. En daardoor een leukere dynamiek.
Nou, bedrijfscultuur noem het zo.
Ja, bedrijfscultuur.
Want ik heb... Misschien is dat ook nog wel even leuk om te vertellen. De relatie met het ROC is er ook nog, of is er in ieder geval geweest.
Ja.
Dat jullie hebben een aantal jaren geleden in een project, waar ook Van Lent betrokken bij is, om een boot te bouwen die is aangepast voor mensen met een beperking.
Ja.
Kun je daar iets over vertellen?
Ja, als ik met mijn broer Kees bij tante Kees zat te eten, want wij ontmoeten elkaar zeker eens per week, en dan zagen we daar een eenvoudige boot aankomen waar mensen aan boord kwamen met een beperking. En toen zeiden we van, goh, daar zouden we eigenlijk best iets mee kunnen doen. We zijn scheepsbouwers, we hebben het goed gehad, we kunnen hiermee wat terug doen. En nou, dat leefde al een tijdje. En toen op een gegeven moment kwam het ROC bij Marion met die vraag bij personeelsbeleid van, joh, hoe kunnen we dit inrichten?
Ja, die is van personeel. Die is ook inmiddels ook met pensioen.
Maar... Ja, die is ook, met pensioen. Maar zo kwam dat eigenlijk tot stand. Mm-hmm. Dat we zeiden van, nou, dit is de mogelijkheid om zo'n speciaal ingericht schip te maken. Maar ook met alle moderne dingen. Dus elektrische aandrijving. Werkzaamheden voor diversen. Voor een elektricien, voor een lasser, voor een pijpfitter en om daarmee iets neer te zetten wat ook, zeg maar, niet alleen voor ROC en training en opleiding goed is, maar wat ook goed is voor de omgeving. Je laat ook iets zien.
Nou, een sociale gezicht. Zeg
maar. Sociale gezicht van het bedrijf. Ja. En het is heel leuk om te zien dat dat nu al bijna 12,5 jaar goed draait met heel veel vrijwilligers en heel veel enthousiasme.
Ja. En er wordt dankbaar gebruik van gemaakt.
Ja, we hadden toen de burgemeester uitgenodigd om het schip te laten dopen.
Ja.
En die gaf toen het cadeautje. Ik heb een vrijwilliger voor je die meegaat op dit schip. En dat doet haar man dus al 12,5 jaar.
Het grapje daarvan is nog dat hij dat toen zelf niet wist dat die cadeau werd gedaan.
Nee.
Want ik ken hem toevallig. ja, dat is een mooie vraag.
Maar hij doet het met plezier hoor, ja, ik kan dat zien. Ja. En dat wist zij natuurlijk ook wel.
Ja, dat wist zij ook wel. Nee, maar ik ken inmiddels heel wat mensen. Want ik vind het een prachtig initiatief. En ik stimuleer dat ook door zelf groepen aan te dienen. Die dan meevaren. En dan, dat is de Kaagervaring. Heeft een eigen site. Kaagervaring. Varing met dubbel A. En de E als voor hoofdletter zelfs. Kaagervaring.nl. Dat is zeker de moeite waard als mensen kennen die een tochtje over de Kaag verder of anders. Ik zou zeker kijken. Nou, Dick, ik denk dat we een heleboel gehoord hebben over de werf, over Vetship. Over de techniek, over je avonturen, over de geschiedenis, wat ik al zei. Ik wil je daar ontzettend voor bedanken. En ik zou zeggen, als de luisteraars nog iets willen weten, dan kunnen ze natuurlijk ook op de site kijken van de werf. Vetship.
Je bedoelt als ze een schip willen bestellen?
Dat kan natuurlijk ook. Natuurlijk, ja. Dat kan zeker. Nou, in ieder geval nogmaals bedankt. En luisteraars ook bedankt voor het luisteren.
Graag gedaan.
Such pain, little ship, please hurry, bring her home again. She may be in trouble, as I say this prayer, see her through the trouble, keep her safe out there. Little ship, keep sailing, till you reach the shore, then I'll hold my loved one in my arms once more. She may be in trouble, say this prayer, see her through the trouble, keep her safe out there. Little ship, keep sailing, till you reach the shore, then I'll hold my loved one in my
van Bo.
Thank you.